Wij gaan vandaag verder op het padje van de naaste liefde. En wij komen vandaag een tekst tegen, zo'n beetje de laatste keer dat het gebod van naaste liefde in de Bijbel staat. Opvallend is dat hier alleen het woord over de naaste liefde staat en niet het woord over heb God lief boven alles. Dat heeft te maken met de setting, dus als we zo meteen de Bijbel lezen, nodig ik je uit om die setting goed tot je door te laten dringen, want de tekst landt in een gemeente waar de koppen nogal heet tegenover elkaar staan. Dus dan is het ook logisch dat je ingaat op de naaste liefde. Maar ik geloof dat als we een momentje nauwkeurig stilstaan bij wat er in de gemeente van Galatië gebeurt, dat wij ook heel dicht komen bij de grens waarin ons hart wordt geraakt en aan ons wordt gevraagd om als discipelen van Jezus onze naaste lief te hebben. Nou, dat gaan we ontdekken, stap voor stap weer verder. Maar zoals gezegd, de laatste keer dat het in de Bijbel voorkomt, en daarna gaan we kijken, dus in de volgende preken gaan we kijken hoe de liefde, de naaste liefde, in de ontmoetingen met Jezus vorm krijgt. Maar dat is dan. Dan krijgen we de praktijk, om het zo maar eens te zeggen. Om God te ontmoeten in woord en gebed, muziek en zang, in ons sacrament, zijn we hier vanmorgen en thuis en hier in de kerk bij elkaar. Laten we een moment stil zijn en ons op die ontmoeting voorbereiden.
Broeders en zusters, u bent geroepen om vrij te zijn. Misbruik die vrijheid niet om uw eigen verlangens te bevredigen, maar dien elkaar in liefde. Want de hele wet is vervuld in één uitspraak: heb uw naaste lief als uzelf. Maar wanneer u elkaar aanvliegt, pas dan maar op dat u niet door elkaar wordt verslonden. Ik zeg u dus, laat u leiden door de geest, dan bent u niet gericht op uw eigen begeerten. Wat wij uit onszelf najagen, is in strijd met de geest. En wat de geest verlangt, is in strijd met onszelf. Het een gaat in tegen het ander, dus u kunt niet doen wat u maar wilt. Maar wanneer u door de geest geleid wordt, bent u niet onderworpen aan de wet. Het is bekend wat ons eigen wil allemaal teweeg brengt. Ontucht, zedeloosheid en losbandigheid. Afgoderij en toverij. Vijandschap, tweespalt. Jaloezie en woede. Gekonkel, geruzie en rivaliteit. Afgunst, bras- en slempartijen. En nog meer van dat soort dingen. Ik herhaal de waarschuwing die ik u al eerder gaf. Wie zich aan deze dingen overgeven, zullen geen deel hebben aan het Koninkrijk van God. Maar de vrucht van de geest is liefde, vreugde en vrede, geduld, vriendelijkheid en goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Er is geen wet die daar iets tegen heeft. Wie Christus Jezus toebehoort, heeft zijn eigen natuur met alle hartstocht en begeerte aan het kruis geslagen. Wanneer de geest ons leven leidt, laten we dan ook de richting volgen die de geest ons wijst. Laten we elkaar niet uit eigenwaan de voet dwars zetten en elkaar geen kwaad hart toedragen. Tot zover. Dan gaan we zingen uit het nieuwe liedboek, lied 276.
Omdat je het waard bent, because you're worth it. En omdat je er recht op hebt. Probeer even die twee woorden, waard en recht, te laten vallen. Even bij jezelf. Omdat je het waard bent. Het is een reclameuiting. De commercials zitten vol met because you're worth it. Omdat je het waard bent. Dat betekent dat bij mensen wordt opgeroepen dat je naar jezelf kijkt en dat je overtuigd raakt van het feit dat jij het waard bent. Dus het geeft een bepaalde indruk op jezelf. Als je er ook nog bij zegt, omdat je er recht op hebt, dan wordt het helemaal interessant om mee te doen aan wat de reclame je aanbiedt. Wat het dan ook maar is. En ik scheer niet alle reclame over één kam. Want als een bepaalde grootgrutter vertelt dat wij zeg maar de melk deze week 2 voor de prijs van 1 kunnen krijgen. En hij verhoogt ook niet de prijs van die ene met 2 keer. Dan hebben we toch wel, dan is het wel waardevol dat wij weten dat je met een met bijvoorbeeld kinderen thuis, dat je de melk deze week wat goedkoper kan krijgen. Dus dat is een hele goede commerciële boodschap, denk ik dan bij mezelf. En toch, omdat je het waard bent en omdat je er recht op hebt. Er is eigenlijk, dat klinkt misschien heel gek, ik ben ook wat negatief daarover hoor, zeg ik meteen. Eigenlijk is er maar 1 reden waarom men dit gebruikt in een reclame. Dat is namelijk omdat ze jouw geld in hun portemonnee willen hebben. Dat is natuurlijk niet helemaal waar. Hè? Mensen die nu in de reclamebusiness hier in de kerk of thuis zitten, die denken, oh Peter, je bent wel weer lekker radicaal. Nee, natuurlijk, je wordt er ook knapper van. Of je ruikt er lekkerder door en ben je meer succesvol en al die dingen meer. Ja, het zal. Maar als dat dan niet gebeurt, hè, want jullie hebben natuurlijk helemaal niet door wat voor dure aftershave ik vanmorgen op mijn kruin heb gesmeerd. Dus jullie hebben helemaal niet door dat dit een briljante preek is omdat ik de goede aftershave heb gebruikt. Dan heb ik voor niks een kapitaal besteed aan aftershave.
Ja.
Maar het lastige is dat we wel bevattelijk zijn voor die boodschap. Er is niet voor niets zoveel fraude op het ogenblik. Ik ga nog 1 spa dieper. Want er zijn ook predikers die zeggen, omdat jij de liefde van Jezus waard bent, geef je meer aan. He, dus met andere woorden, ik heb deze week een preek gehoord. En deze voorganger die bestond het om gewoon bedragen te noemen. Van vraag in deze dienst aan God, mag ik van u 10.000 euro geven aan deze kerk? Probeer hem even te pakken. Dit is je reinste volksvlakkerij. Het is echt je reinste volksvlakkerij. Ik wil niet zeggen dat hij het evangelie van Jezus niet bracht. Daar ga ik helemaal niet over. Maar als die jullie in een kwetsbare positie, want dat ben je. Je luistert en je hoopt dat het woord van God bij je komt en dat je daar iets mee kan. Dus je stelt je ook kwetsbaar op, anders was je hier niet gekomen. Was je thuis niet voor de beeldbuis gaan zitten. Als ik op zo'n onbewaakt ogenblik begin over de financiën van de kerk, dat is volksvlakkerij. Dat is niet eerlijk. Want ik zet jou op een been waar je niet hoort te staan. Waarom deze inleiding? Omdat in die volksverlakkerij wij onszelf bevinden. En wij bewegen ons daar ook in. Of dat nu in de kerk is of in de maatschappij. En je kunt het merken waar bijvoorbeeld de kloof tussen rijk en arm steeds groter wordt. En de aandeelhouders gaan zeggen, maar je hebt er toch zelf voor gekozen om die aftershave te kopen? Je hebt er toch zelf voor gekozen om een lening te sluiten voor die auto? Je hebt er toch zelf voor gekozen om de laatste iPhone te willen hebben en dan maar een abonnement van 65 euro per maand? Dus het is niet alleen maar dat je eerst wordt verteld dat je het waard bent, maar als je dan vervolgens ook in de problemen komt, doordat inderdaad jouw inkomen wegvloeit naar doelen die geen boterham opleveren, dan zeggen ze ook nog, eigen schuld, dikke bult. Dat is zo'n verlakkerij. Je wordt gewoon misbruikt waar je bij staat. En nogmaals, dan kan ik zeggen, je hebt er zelf voor gekozen. Jij drukte op de knop, aanschaffen. Jij drukte op de knop, ik heb de voorwaarden gelezen. Waarom deze inleiding? Ik kom er aan het eind weer op terug. Dan kun je zien dat het alles te maken heeft met heb je naaste lief, hij is als jij, en die gemeente in Galatië. Galatië een streek in Turkije, net niet de ruimte, net niet de plek waar nu die aardbeving is, maar ietsje verder naar het westen. Galatië. In Galatië zaten de mensen met kwaaie koppen tegenover elkaar. En het gekke was dat ze allemaal het idee hadden dat ze ook werkelijk Jezus dienden. Dat idee hadden ze allemaal. Ik zal je er een paar voorstellen, gewoon voor de vorm. Eén clubje, dat waren, nou ja, zeg maar, Grieken of ja, Turken, zouden wij nu zeggen. Turken, die waren tot geloof gekomen, die hadden zich bekeerd van Artemis en weet ik hoe die goden daar in die tijd heten. En die hadden geleerd dat je in Jezus Christus, pak hem op, hè, in Jezus Christus ben je vrij. In Jezus Christus ben je vrij. Dus wat zeiden die tegen de aandeelhouders, in dat geval hun heren, hè, want vooral de slaven hadden dat natuurlijk een prachtig woord, hè, in Jezus ben je vrij. Die zeiden tegen hun heren, ik ben vrij, ik geloof in Jezus, ik ga nu mijn eigen gang. Aju paraplu, ik ben weg. Dat is één type. Je kunt je voorstellen dat als de werkgevers of de slaveneigenaren in diezelfde kerk zaten, dat ze daar een probleem mee hadden. Want hun voormalige slaven zaten te luisteren naar de preek van de dominee. En die dominee die verkondigde nota bene vrijheid in Jezus Christus. Nou, dan voel je je genomen. Maar evengoed, de mensen die het er goed hadden, die zeiden, oh wacht even, ik ben vrij. Ik mag dus doen en laten wat ik zelf wil. Ik kan dus werkelijk gewoon de dag besteden zoals ik hem wil. Het maakt niet meer uit wat God in zijn woord zegt, wat de Torah zegt, de 10 woorden zeggen enzovoort. Het maakt niet meer uit, ik ben nu helemaal vrij. In diezelfde preek die ik deze week hoorde, bestond de voorganger het om te zeggen, weet je, als jij christen bent, zegt God nooit nee. Wat jij bidt, krijg je. Dat is volksverlakkerij. Wie denk je dat God is, Dreumes? Ben je er helemaal van de pot gerukt, denk ik dan? Alsof jij kunt bepalen, dit is goed voor mij en dus moet God het maar leveren. Dat is volksverlakkerij. Want als je dat gaat doen, moet je eens voorstellen dat je dat gaat doen. Dus je gaat echt geloven in wat ik vraag, dat moet God leveren. God zegt nooit nee, hij wil gebeden zijn en het gebeurt niet. Zegt die voorganger doodleuk, van dan geloof je niet goed. Ja, dag. Dag, wie denk je dat je bent? Maar dat gebeurde dus daar ook. In die gemeente van Galaten waren dus ook mensen, ik ben vrij, God is mijn dienstknecht, Jezus is voor mij gestorven, ik mag alles doen wat ik wil. Even heel bot, dus als ik met de buurvrouw iets wil, dan doe ik dat. Want ik ben vrij, ik ben een kind van het koninkrijk. God is mijn vader en ik ben een koningszoon. Ja, dag, zegt Paulus. Kom maar toch. Gebruik de vrijheid niet voor een aanleiding van het vlees, zegt hij dan. Maar daar komen we zo meteen wel even op. Nee, hij zegt eerst iets anders. Wees elkaar niets verschuldigd dan vrij te zijn. Want er zat nog een derde groep, die zou ik ook nog vertellen. De derde groep zei van, ja, maar als je werkelijk bij het koninkrijk hoort, als je werkelijk in Jezus gelooft, dan ga je wel dit doen en dan ga je wel dat doen en dan ga je wel zus doen en dan ga je wel zo doen. Als jij echt gelooft in Jezus, dan ga je zondag 2 keer naar de kerk. Als je echt gelooft in Jezus, dan geef je 10% van je salaris aan Anton de penningmeester. Als je echt gelooft. Maar het is ook volksverlakkerij. Wat ben je nou aan het doen? Je bent op de een of andere manier een boodschap van genade weer aan het inpakken in een soort van wetticisme waar mensen dan blij om moeten worden, want ze kunnen iets doen voor de kerk. Mensen, laat je niet beduvelen. Want het is letterlijk duivelswerk wat hier gebeurt. Laat je niet beduvelen. Laat je niet opnieuw banden aanleggen. Nou, die 3 groepen zaten bij elkaar in de kerk. Je kunt je voorstellen dat die nogal mot hadden met elkaar. Want je zult maar de rijke werkgever zijn en naast jou in een hutje daar woont de slaaf. En de slaaf die denkt bij zichzelf, ik ben vrij, dus ik kan met de vrouw van de werkgever doen wat ik wil. Dat botst op elkaar, dat gaat helemaal nergens meer over daar in die gemeente. Zegt Paulus, wees elkaar, let op, wees elkaar niets verschuldigd dan elkaar lief te hebben. Wees elkaar niets verschuldigd dan elkaar lief te hebben. Ik weet het, we krijgen nog een heleboel vragen hierna. Wat is dan liefhebben? Wat is dan er voor de ander zijn of de ander dienen? Of zoals iemand de vorige keer vroeg, wie is dan mijn naaste? Dat weet ik. Maar het eerste, want daar zijn we dus nu bijna aan het eind na een aantal preken, is heb je naaste lief, want hij is als jij. Ik hoop dat je wat getraind hebt de afgelopen weken. Dat je erachter bent gekomen dat als je een ander aankijkt, dat je je mag realiseren dat die ander liefde nodig heeft. Afgelopen vrijdag, zo'n ontmoeting dat ik bij mij dacht, maar wat is nou de liefde die jij nodig hebt? Dan ga je gewoon scherper luisteren. Je laat iemand aan het woord komen. Je haalt hem binnen in de kring van de liefde. En je probeert datgene aan die ander te geven wat hem ook werkelijk dient. Heb ik het goed gedaan? Dat zeg ik niet. Dat zeg ik niet, dat weet ik niet, daar komen we nog. Als goed en kwaad al ons ding is. Maar in de gemeente van Galatië zegt Paulus, jullie bijten en vereten elkaar. Je bijt elkaar in de vingers, blijf van mijn vrouw af. Je bijt elkaar in de vingers. Als je werkelijk gelooft, dan geef je wel 10.000 euro. Je bijt elkaar in de vingers, want dan heb jij het goed gezegd. Hij zegt van, luister, als je dat doet, kijk dan uit dat je elkaar niet verteert. En dat is een heel gevaarlijke opmerking. Want verteren wil zeggen dat je in de naam van Jezus verdwijnt. In de naam van Jezus word je uitgegumd. Omdat je niet voldoet aan. Omdat je niet kunt komen op de hoogte van. Omdat je niet voldoende dit doet. Omdat je niet voldoende dat doet. Omdat je niet voldoende zus of zo. Dan verteer je elkaar. Zie je dat dat precies het tegenovergestelde lijkt te worden dan van je bent het waard of je hebt er recht op? In de naam van Jezus kunnen we elkaar verteren. Zegt Paulus, heb je naaste lief, hij is als jij. En dan pakt hij een heel mooi punt. Hij zegt, want jullie kunnen het zelf onderscheiden. Het is helemaal niet moeilijk. Jullie kunnen het zelf onderscheiden. Want hij zegt, jullie weten wat de werken van het vlees zijn. Pak die werken er nog maar eens bij. Want dan kun je even kijken. Vers 19. Het is bekend wat onze eigen wil allemaal voortbrengt. En let op als je dus de volgende dingen tegenkomt. Ontucht, zedeloosheid en losbandigheid, afgoderij, toverij, vijandschap, tweespalt, jaloezie en woede, gekonkel, geruzie, rivaliteit, afgunst, bras- en slemppartijen en nog meer van dat soort dingen. Ik herhaal de waarschuwing die ik u eerder al gaf. Wie zich aan deze dingen overgeven, zullen geen deel hebben aan het Koninkrijk van God. Dat betekent, want bij de meeste dingen denken we, ja, maar dat doe ik toch niet. Ik ben niet elke dag bezopen en ik ga niet met de buurman naar bed enzovoort. Dat zal. Maar ook dingen als jaloezie en afgunst, tweespalt. Dat zijn dingen, dat werkt jouw eigen vlees. Omdat jij denkt dat je er recht op hebt. Omdat jij denkt dat je het waard bent. En dus je van die ander distantieert. Je weet het van jezelf als je dat doet. Maar, zegt Paulus, ik herhaal de waarschuwing die ik je eerder gaf. Wie zich aan deze dingen overgeven, dus je eigen gelijk, je jaloezie, ik wil ook zo'n auto als de buurman en meer van dat soort flauwe voorbeelden, zullen geen deel hebben aan het Koninkrijk van God. Daarmee zegt hij, daarin komt het Koninkrijk van God niet door. Als je bij jezelf denkt, ik kan nog geen tientje geven aan een goed doel en de ander, kijk eens, die is veel rijker als ik, die kan 10.000 geven. Dat is niet het Koninkrijk van God. Als dit in je hart naar boven komt, heb je het niet begrepen. Maar, zegt hij, moet je opletten, want dit zijn dus de werken. He, want ja, eigenlijk staat dus de werken van het vlees. Maar dan staat opeens de vrucht van de geest. Maar even stilstaan, dat is wel grappig, hè? Heb je ooit een appelboom in een boomgaard zien staan die constant zo staat? Plop! Appeltje. Plop! ben jij een appeltje. Ah, plop! Bam, dood appeltje. Ah, nee, tuurlijk niet. Zo draagt een appelboom geen vrucht. Hij is niet bezig met vruchten te produceren. Daar hebben wij het over. Wij moeten de productie van de appelboom verhogen. Dat interesseert die appelboom voor geen meter. Die staat heerlijk met zijn voetjes in de grond. En die denkt bij zichzelf, hé, er groeien appeltjes aan mij. Lekker. Oh, kijk, en Jantje vindt ze nog leuk ook. Jantje zag eens pruim hangen, oh, als eieren zo groot. Jantje plukt een pruim, krijgt hij meteen zijn falie van de bovenmeester. Maar goed, dat is een ander verhaal. Vrucht is iets wat groeit. Is niet iets wat jij presteert. En dat is natuurlijk heel lastig, dat snap ik wel. Want wij worden ook, nou, ook door predikers wel geroepen. Je moet dit doen en je moet dat doen. Je moet vredelievend zijn, je moet vreugde hebben. Je moet altijd blij zijn. Vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof. Zo. Je moet niks. Het is de gave die God geeft door wat jij doet. En waar begint dat? Dat begint op het punt dat jij de ander aankijkt en je bij jezelf realiseert, jij hebt liefde nodig. Dan heb ik helemaal geen zin meer om boos op jou te zijn. Ook al heb je net tegen mij gezegd dat het toch wel een rotpreek was. En dat het dit was. En dat ik geen goede dit was en geen goede dat. En dat klopt er allemaal niks van in de kerk. Maar, joh, raas even uit. En dan zal ik bij mezelf denken. Jij hebt liefde nodig. Want anders was je nooit zo verbitterd. Anders was je nooit zo boos. En zo eigenzinnig en eigengereid. En vol van je eigen gelijk. Oh, je mag van mij gelijk hebben hoor. Helemaal geen probleem. Helemaal geen probleem. Maar laten we dat dan eerst even opruimen. En laten we dan eens kijken, wat beweegt jou nou eigenlijk? Ja, ik voel me nooit gehoord. Oké, ga eens zitten. Nee, ik heb geen tijd. Ja, wacht, ho. Nooit gehoord en geen tijd, dat kan niet. Ga eens even zitten. Laten we eens even praten wie jij bent. Ja, jij wil mij zeker, jaloezie, jij wil mij zeker een andere kant op hebben. Nee. Nee, maar ik kijk jou aan. En ik realiseer me dat jij liefde nodig hebt, net als ik. Dat is zo'n lastig punt voor ons mensen. Je zou bijna denken, wij kunnen niet in eigen kracht over die drempel komen. We kunnen bijna niet in eigen kracht, misschien wel helemaal niet, daar komen we de volgende keer op, over de drempel komen dat we onszelf verliezen in die ander. Zelfs als ik hier sta te preken, is er nog steeds een duveltje dat tegen me zegt, goeie preek, hè? Heeft hij goed gedaan, hè? No, keurig netjes. Als jullie me dat horen zeggen, moet je denken, gut, Peter, je hebt liefde nodig. En dan zitten we weer voor diezelfde drempel. Maar, zegt Paulus, je zult zien dat als je datgene wat je elkaar verschuldigd bent, liefde, als je dat geeft, dan zul je zien dat er vrede groeit. En vriendelijkheid, mededogen, barmhartigheid. Dat er een thuis is voor mensen. En zo kom je terug bij die reclameboodschap. Want als dat cosmetica-merk het werkelijk meent, dat ze dus jou aankijken en je moet ook deze mascara of die aftershave of dat hebben, because you're worth it, denk ik bij mezelf, maar geef het me dan, als ik het waard ben. Waarom moet ik er dan te veel voor betalen, als ik het waard ben? Geef het me dan en toon dat ik het waard ben. Geef mij dan die liefde in plaats van mij nog verder in de sores te steken doordat ik veel te veel betaal voor jouw product. Geef het me dan in plaats van dat jouw winsten steeds groter worden en ik uiteindelijk alleen maar met geleend geld zit wat ik niet kan aflossen. En hier komen we precies in de kern van wat Jezus doet. Jezus vraagt niets van jou. Laat het je niet wijsmaken. dat Jezus tegen jou zou zeggen: als jij werkelijk in mij gelooft, dan ga jij wel dit doen. Dan ga jij wel dat doen. Als de Zuiderpoort werkelijk in mij zou geloven, dan hadden ze geen problemen met de begroting. Als ze werkelijk in mij zouden geloven, dan zouden alle stoeltjes wel bezet zijn. Geloof het niet. Het is volksverlakkerij. Want Jezus zegt alleen maar tegen jou: neem, eet. Dit is mijn lichaam voor jou. De beker van de dankzegging. Neemt die, drinkt allen daaruit en verkondigt de dood des Heren totdat hij komt. Als jij dan bij jezelf gaat denken: ja, maar ben ik het wel waard? Dat heeft Jezus zich niet afgevraagd. Want dat is de hedendaagse reclame. Als jij bij jezelf gaat denken: maar kan ik dat wel vergoeden in mijn werken van dankbaarheid? Het interesseert Jezus voor geen meter. Waarom niet? Omdat hij jou lief heeft. Punt. En het enige wat je kunt doen, en zelfs dat is geen werk, is in die liefde blijven. Dus brood en beker en naaste liefde ontvangen. Nou kom op een heel kritisch punt tot slot. Want nou zijn er mensen die al lang, bij wie ik al lang op de tenen ben gaan staan, en die denken van: ja, Peter, het zal. Maar je moet toch wel christelijk leven. Je moet toch wel dit, je moet toch wel dat. Dan ga ik nog een keer terug naar die appelboom. Het is niet voor niets dat de Bijbel, ook Jezus al, een goede boom brengt goede vruchten voort, een kwade boom brengt kwade vruchten voort. Hij heeft het over precies hetzelfde. Net als Paulus, de vruchten van de geest. Als jij bij jezelf gaat denken dat Jezus van jou verwacht dat je nu toch wel eens een keertje iets goeds gaat doen, want ik heb je nou zoveel liefde laten zien, nou moet je toch een keer werken van dankbaarheid en bekering voortbrengen, dan is het net als die boerenzoon die tegen de appelboom staat te preken: hey, volgend jaar wil ik 2 ton. En die appelboom die kijkt die boerenzoon aan: joh, waar heb jij het over? Wat er groeit, groeit er. En wat er niet groeit, groeit er niet. En dat is niet het gevolg van het feit dat jij tegen mij staat te bleren, jochie. Zo zegt Jezus tegen jou: ik heb je lief, want je hebt liefde nodig. Neem, eet, gedenk en geloof. Hij wil jou in zijn liefde. Daarna, vruchten van de geest. Maak je niet druk. Het groeit uit jezelf. Want de vruchten van de geest zijn liefde, vrede, blijdschap, eensgezindheid enzovoort. We gaan naar het avondmaal toe. Zometeen. En ik nodig je uit om niet bij jezelf te denken: mag ik wel? Er is geen enkel goed antwoord wat je daarop kunt geven. Behalve dat ene. Jezus biedt zich aan. En in Jezus zie ik het volle werk van God de Vader. Wat hij al van het begin was. Hij biedt zich aan. Hij zegt niet tegen jou: ja, jij mag wel en jij mag niet. Hij biedt zich aan. Het enige wat wij kunnen doen is onze handen ophouden. En leven van het brood van genade dat hij ons geeft. En kijken naar de appeltjes die gaan groeien. Amen. Wij gaan samen zingen uit de Evangelische Liedbundel, lied 203.